ja Hans. Een nieuwe triathlon praat. We zitten er alweer klaar voor. En ja, jij bent net terug uit Frankrijk eigenlijk, hè? Challenge Vierge Boucau, hoe heb je het gehad?
Ja, geweldig, jongen. Geweldig. Ik moet zeggen, het is toch wel een heel bijzondere belevenis om ergens met de microfoon te staan waar je zelf ook meegedaan hebt. En dan zeker zo'n eerste halve triathlon en het jaar nadien er dan zelf staan, in heel andere omstandigheden overigens. Ja, ik moet zeggen, een heel ander gevoel dan normaal te staan spiekeren. Dat moet ik echt wel zeggen. Dat
was,
wel,
was dat dan de eerste keer dat je echt bij een wedstrijd waar je zelf meegedaan hebt stond te spiekeren?
Nee, dat is me nogal gebeurd. Maar ja, dan ging het over kortere afstanden.
Ja.
Maar dit was wel het magische debuut op de lange afstand. En dat maakt het toch weer net iets anders, weet je. Dat was toch een mijlpaal die ik daar bereikt heb, vind ik, voor mezelf. Dat mag iedereen vinden. Moet iedereen vinden.
Nou, niet te dik erop bovenop leggen, nou, hè.
Het was heel tof om daar terug deel van uit te maken. Ook omdat je hebt daar al die punten die je herkent. En je ziet hoe die atleten bezig zijn. Je weet wat ze te wachten staat. Ja, dat maakt het wel speciaal. Dus misschien wel een aanrader voor, mochten er collega's speakers meeluisteren, probeer het zelf ook eens. Doe eens wat meer een wedstrijd mee, zou ik zeggen. En dan weet je ook hoe die atleten het ervaren. En dan kan je daar later het ook over hebben. Ik heb overigens, Tim, heel veel, echt heel veel. Ik denk, ja, een goede dertigtal atleten die naar mij gekomen zijn om mij te bedanken voor de extra tips. Want ik had dan samen met Clement, met de race director, de briefing opgenomen op vrijdag. Dus we zijn aan een tafeltje gaan zitten aan het water. Het prachtige water van het meer van Vieux Boucau, wat erbij lag als een plaatje. Dat was echt gewoon, toen was het zonnig en windstil. En ik had zoiets van, waar is dat woeste meer van vorig jaar naartoe?
Maar het was wel koud water, hè, geloof ik.
Het was wel, nou, dat viel nog wel mee. Ja, het was fris, maar het was 17 graden, zeg maar.
Dus dat
valt eigenlijk nog mee. Als je kijkt dat bij ons vorige week turnout, dat al aan 14 graden zat,
ja.
Dan valt dat eigenlijk voor deze tijd van het jaar nog wel een beetje mee. En ja, het was wedstrijd verplicht zelfs voor de halve. Mm-hmm. Dus dat is dan ook weer het voordeel daarvan, als het wat frisser is. Iedereen in wetsuit en dat is eigenlijk allemaal goed verlopen. Maar ik had dus tijdens die briefing ook een paar tips gegeven, ook bijvoorbeeld over de laatste klim. Die zit na 70, 75 kilometer. En mensen ook gewaarschuwd gewoon van, ja, als je denkt dat je boven bent, nog niet al je pijlen verschieten, want er volgt nog een uitloper. En er zijn echt heel veel mensen die dus mij zijn komen bedanken voor die informatie. Die zeiden van, ja, dat was waar. En zeiden ook van, gelukkig had ik nog wat energie overgehouden om dat laatste stuk te doen. Dus dat is echt wel tof dat je dan merkt dat mensen daarmee bezig zijn. En ook bij de pro-briefing heb ik een paar dingen aangegeven die zij ook wel tof vonden. Want ja, weet je, normaal gezien geef je een briefing. Maar ik kon er nu bij zeggen, jongens, ik heb deze wedstrijd vorig jaar gedaan. En let hier en let hier op. En dat is een stukje wat gevaarlijk kan zijn. Hou daar een beetje in. Ja, en dat weten ze wel te appreciëren, dat merk je wel. Dus het is echt wel, ja, het is apart van dan de twee met elkaar te combineren, zeg maar.
Was het nu een hele andere wedstrijd? Want je zei het net al, hè? Vorig jaar hadden jullie natuurlijk niet alleen, ja, een beetje stormachtig water, maar de hele omstandigheden waren natuurlijk, ja, gewoon eigenlijk een beetje kloot, hè? Zeker de nacht van tevoren was het natuurlijk bar en boos. Jullie stonden ook nog in de regen om te kleden. Jullie hadden veel wind, niet warm. Nu was het eigenlijk een beetje wat je van Zuid-Frankrijk verwachtte. Zonnig, zomers.
Ja.
Maakte dat de wedstrijd heel anders of viel dat ook nog wel mee?
Nee, dat merkte je wel. Het was een stuk sneller. Je merkt wel dat parcours in Vieux Boucau, dat ligt niet. Want eigenlijk voor een groot stuk wordt dat aangegeven als zijnde vlak. Maar eigenlijk is het niet vlak, het is een beetje rollend. Rolling, zoals de Amerikanen zeggen. Dat wil zeggen dat het een beetje glooiend is. En je merkt wel daar dat de betere fietsers het daar goed doen. Maar de omstandigheden waren prima, de wind zat vrij goed. Niet dat ze die de hele tijd mee hadden, want dat blijft wel een ding daar. En gedurende de dag is de wind ook wel wat gedraaid. Maar het was wel een stuk makkelijker, dat moet ik wel toegeven, dan vorig jaar met dat stormweer. Ik bedoel, dat was echt... weet je, ik had nu ook atleten die naar mij toe kwamen en zeiden van, goh jongen, dat jij vorig jaar 30 gemiddeld had. Ik had er nu ook die zeiden dat ze aan 30, 32 gemiddeld zaten in goede omstandigheden. Die zeiden ook van, amai, dat moeten we wat gegeven hebben vorig jaar. Dus ik was best wel trots op mezelf ook, als ze dat soort dingen komen zeggen. Dus dat is ook wel mooi. Bijvoorbeeld een Bart van Geel die ik in veel wedstrijden zie. Arthur Meekamp die ook meedeed. Ook bekend figuur online natuurlijk. In het Nederlandse triathlon. Ja. Heel onverwachts. Die kwam binnen en ik vermeldde het. En hij kwam meteen naar mij toe van, wow, meen je dat? Ik zei, ja. Hij zei, oh, dat is mijn eerste podium. Dus dat vond hij echt helemaal geweldig. Dat was nog wel een ding. Want ik heb me geweldig goed geamuseerd. En uiteindelijk ook aan het einde van de prijsuitreiking ook. Maar we hebben dus een ceremonie in een stierenarena. Waar de koers Landijzen dan plaatsvindt. Dat was ook weer mooi om te zien. Dat is overigens niet echt stierenvechten, maar dat is eigenlijk meer stieren ontwijken. Dus dat zijn dan jonge mannen die over die stieren heen springen of net op tijd opzij stappen en dergelijke. Heel, heel spectaculair om te zien. De beesten raken er niet bij gewond. En ja, het is vooral om even te laten zien van, hey, kijk eens aan wat ik allemaal durf. Ja, en die sprongen en dergelijke. Het is heerlijk om te zien. Dus het is iets wat wij eigenlijk niet kennen. Wel heel mooi.
En nog daarvoor... een mooie vuurwerkshow, zag ik.
Ja, na afloop wat vuurwerk erbij. Ja, dus ik zeg het, ze pakken dat daar heel mooi aan. Alleen, de timing die klopte van geen kanten. Om het op zijn Vlaams te zeggen. Die was echt super slecht weer.
Wat is dat, Hans? Want dat lijkt echt wel een beetje debet voor Franse wedstrijden. Want,
ja, hè? Ja.
En dan kunnen we wel weer een beetje het cliché uit de kast trekken van de Franse slag. Dat vind ik dan eigenlijk een beetje te kort door de bocht. Ja. Want er zijn ook gewoon Franse wedstrijden waar het wel goed gaat. Mm-hmm. Maar het is wel heel vaak raak je Frankrijk. Hè? En ik vind dat wel, weet je wel, dan zit je 2024, bijna 2025... dat je een timing nog niet op orde hebt. Dat vind ik toch wel kwalijk, hoor.
Ja, ik vind dat ook wel bijzonder. Ik heb af en toe eens meegekeken over de schouder van de twee timingmannen die er zaten. En het kwam mij ook niet bekend voor. Dus volgens mij heeft dat er ook gewoon mee te maken van... Dat is gewoon een Frans systeem, volgens mij, dat zij hanteren. Waarbij bij ons zie je tegenwoordig een combinatie van... ofwel vooral MyLabs of Race Results... En heel af en toe nog wel wat andere platformen, maar vooral ook wat bekendere platformen. Ja, en daar zag ik in het systeem dat ik dacht van oké, dit zal waarschijnlijk wel iets Frans zijn, maar ja, dat deed het niet echt geweldig. Dus ja, ik stond daar met lijsten die niet klopten. En die helemaal niet klopten. Gelukkig bij de pro's nog wel, en ja, die ken je dan ook allemaal. Maar dan begonnen we met de agegroepen en op een gegeven moment heb ik de lijsten weggelegd en ben ik gewoon aan mensen gaan vragen, oké, hoeveelste was jij? Oké, jij bent eerste, jij mag achteraan gaan staan. Jij bent zesde, ja, jij hiervoor. A5 is er niet, A4 mee aanschuiven. En dan liet ik ze voorbij komen en vroeg ze gewoon hun voornaam. En het grappige, heel de crew zat achteraf met mij een beetje te lachen. Ze vonden het geweldig, want als ik de naam niet had verstaan, dan riep ik gewoon wat van, hey, bravo, goed gedaan, hoppa, naar voren. En dat publiek ondertussen wat applaudisseren. Dus ja, op die manier ging het ook nog vooruit, want dat was gewoon, oké, zesde plaats was je naam, ja, oké, vijfde plaats was jouw naam, ja, Jean-Pierre, oké, goed gedaan, Jean-Pierre, op naar het podium.
Maar het is dus... wel een beetje bij helpen wat dat betreft, ik vind het wel apart.
Ja, het was iets wat ik in mijn... Ja, ik denk dat ik nu aan 7, 28 jaar speakeren zit. Ja, heel eerlijk gezegd, nog nooit voor gehad heb. Meestal, als je dit voor hebt, dan zeg je ook gewoon van... Ja, we gaan geen prijsuitreiking doen. Dus we stonden er allemaal wel een beetje bij te kijken.
Volgend jaar nieuw timingsysteem, hoorde ik al in Vierboeco. Dus dat is goed. Ja, dan zou het in principe op orde moeten zijn.
Maar het was het enige ook wat minder was. Want voor de rest was eigenlijk gewoon een hele mooie organisatie. Het is een superleuk team om mee samen te werken. Want voor ons is het een heel intense driedaagse geweest. Met vrijdag alle voorbereidingen en de briefings. En dan heb je dan nog de 5-kilometer run. Ja, dan zaterdag de halve triathlon. Nadien heb je nog de kids race. En dan die ceremonie. Dus wij zijn eigenlijk van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds ongeveer bezig. En dan zondag nog eens opnieuw. Want dan heb je de Olympic distance triathlon en de sprint.
Ja.
En die Olympic Distance was natuurlijk nog een hele leuke, want ik had het hem beloofd dat hij de podcast zou halen. Jawel, Jort Vlam. Ja, Jort, je hoort het goed. Je zit in triathlon praten, jongen, met een geweldige finish. 2:40 over de Olympic Distance op een fiets die hem niet helemaal gegoten zat, moet ik zeggen.
Ja, niet eens een lichtstuurtje, hè, geloof ik.
Nee, gewoon een racefiets met het zadel zowat op het hoogste punt, denk ik. Had hem nog iets hoger gezet, dan had hij ongetwijfeld gekanteld.
Voor de mensen die het niet weten, Jort is 2 meter, hè, dus het is niet heel makkelijk als je niet je eigen fiets mee hebt om een geschikte huurfiets te vinden.
Ja, want hij deed er op voorhand een beetje over van we gaan wel zien wat het wordt. Maar ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft en het zag er goed uit. Mooie finish ook nog. Hij leek mij zelfs nog redelijk fris. Dus hij heeft gewoon een goede race gedaan. En ik moet ook wel zeggen, het publiek was ook wel mee. Die vonden dat fantastisch. Die hebben hem daar natuurlijk ook bezig gezien bij de prijsuitreikingen en dergelijke. Je bent daar in je challenge-uitrusting, maar je bent dan ook nog eens Jort Vlam. Dus je torent sowieso boos wat iedereen uit. Dus mensen, ja, die hadden dat wel gezien. En dat is dan ook wel mooi. Dan merken ze ook wel van hoe je zelf als challenge family zijnde ook daarmee bezig bent en het ook zelf mee beleeft. Dus,
dat is het ook een beetje. Ja, want kijk, voor mij misschien natuurlijk een beetje anders om erover te praten, omdat Jort ook gewoon een vriend van me is. Maar ik denk dat we, als je het gewoon objectief bekijkt, is het natuurlijk hartstikke tof als een CEO van een grote organisatie wedstrijden meedoet. Hè? Dat zag je natuurlijk bij Messick eigenlijk bijna niet van Ironman. Nou, die deed dan afgelopen jaar in Amerika toevallig een 70.3. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon super tof. Jort doet het wel vaker. Die heeft dit jaar al, 3-4 wedstrijdjes meegepakt. Over een week staat hij geloof ik weer ergens aan de start. Ik vind dat wel, dat toont ook wel een leuke betrokkenheid bij wat je qua werk doet of zo. Hè? En ik bedoel, ja, ik vind dat toch wel tof dat iemand dat doet.
Ja, daarom. Ik vond het leuk. En natuurlijk, ik ken hem ondertussen ook al langer. En het was tof om hem ook bezig te zien. Veel Belgen, dus dat maakte het ook nog eens extra leuk. Met ook daarbij weer heel wat mooie verhalen. Tige Verbeelen die zijn comeback maakte na, wat zal het zijn? Ik denk dik 10 jaar dat hij geen triathlon meer heeft gedaan. En die dan vrolijk naar mij kwam om te zeggen van, ik werd door jouw finish vorig jaar hier geïnspireerd en wou hem zelf ook komen doen. Dus dat vond ik heel mooi. Maar dan ben ik even naar zijn tijd gaan kijken en dan ben ik wel even teruggegaan naar hem en gezegd van, als je geïnspireerd was door mij, had je iets trager moeten doen. Hij zat rond de 5 uur, dus, maar goed, hij was vroeger ook een klepper, Tycho. Dus dat was mooi. Zo had ik toch redelijk wat verhalen en mensen die effectief vertelden dat ze naar Vieux-Beco zijn gekomen, omdat het, ik heb daar deelgenomen, we hebben daar uitgebreide podcastaflevering over gedaan, en dat heeft wel wat mensen aangesproken, dus dat vind ik ook wel een mooie. Ja, en dan bij de pro's waren er ook veel Belgen, dat was ook wel een toffe groep, waarmee ik me eigenlijk goed geamuseerd heb dat weekend. Dus al in al een mooie beleving voor mezelf. Wat de wedstrijd betreft, Tim...
Ik wilde zeggen, we hebben natuurlijk wel even ook één teleurstelling te bespreken over Vieux-Beco. Zeker voor de Nederlanders. Want we hebben natuurlijk vorige week met elkaar besproken dat Maya Kingma er debuut zou maken.
Ja.
En toen bleek toch een paar dagen van tevoren al, ik geloof dat het de woensdag of de donderdag voor de wedstrijd naar buiten kwam, dat ze zich verstapt had tijdens een training, enkel blessure. En daardoor kwam ze dus niet naar Vieux-Beco. Ze heeft dus nog niet haar middle distance debuut gemaakt.
Marlène de Boer was er overigens ook niet, hè? Want dat had ik nog zitten beweren in onze podcast, dat ik dat gehoord had, dat zij ook zou meedoen, maar zij stond uiteindelijk ook niet op de lijst. Dus,
nee, zij gaat naar de T100 in Las Vegas, trouwens. Maar goed, Maya Kingma is wel jammer, hè, dat ze dan niet aan de start stond.
Nee, inderdaad. Dat had ik nog wel graag gezien. Ik denk dat het wel nog een leuke had kunnen worden, want als je kijkt naar de winnares bij de vrouwen, Tim, dat was de moeite.
Daisy Davies, hè?
Ja, kende jij haar voor, voor zaterdag?
Ik ken haar eigenlijk bijna niet. Nee, de naam heb ik wel een keer voorbij zien komen. Maar ik zou eigenlijk niks over haar kunnen vertellen wat dat betreft.
Nee, ik had mij wel voorbereid met alles over de pro's. Maar ik moet ook zeggen, tot die tijd eigenlijk kende ik haar ook nauwelijks. Omdat zij zo'n korte afstandsatleten. 22 jaar. En ze doet over 2 weken is het zeker? Of volgende week al? Moet ik nog eens nakijken. De Torremolinos, anderhalve week zeg maar. Ja. Is het WK U23 bij de Grand Final van World Triathlon. Dus zij gaat daar meestrijden voor het podium bij de belofte. Maar ze zei mij ook van ja, dat wordt ongetwijfeld zowat mijn laatste internationale race op de korte afstand. Want er is te weinig ondersteuning vanuit Groot-Brittannië. Alles gaat daar naar de grote Olympische kleppers. Ze zei, ik ga volop op de lange afstand. En ja.
Groot-Brittannië is ook wel echt een probleemland wat dat betreft, hoor.
Ja, ja, weet
dat
je,
hoor je echt van heel veel atleten die daar niet gewoon zich willen blijven focussen op die korte afstand, Olympische afstand. Simpelweg omdat ze allemaal aangeven dat de bond eigenlijk nou ja, nauwelijks of zelfs niet meewerkt.
Ja, ja, het is ook een super groot land natuurlijk. En je zit daar al met zoveel kleppers in het topteam om daar rond ook nog een hele goede werking uit te houden. Ik denk dat het niet gemakkelijk is, maar het zou niet mogen. Niet moeten mogen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar ja, zij gaat de stap zetten naar de lange afstand. En ik denk dat een paar dames toch wel, ja, een beetje achterom gaan kijken nu van, oh, wie is dat en wat gaat zij hier doen? En ze had nog wel wat last in het lopen, want in de laatste kilometers is ze tempo serieus moeten laten zakken. En aan het keerpunt richting de finish was ze zelfs even aan het stappen. Ik dacht van, oei, komt dit nog wel goed? Okay. Leek een beetje op een blessure, maar ze zei, nee, ik had gewoon, ja, mijn voeten lagen helemaal open en ik had pijn en dat was de reden. Dus ik denk dat ze nog wel wat leergeld moet betalen in het lopen op die langere afstand. Maar haar fietsen, jongen, dat was indrukwekkend. En ook als je kijkt tegen wie, en Anna Bergste, dat is niet van de minste. Je zat er nog met Aurelia Boulanger, wat ook een hele goede fietster is, want die haar zwemmen, ja, dat is verschrikkelijk slecht. Ze heeft 3 challenge triathlons gewonnen, Aurelia, dit jaar. Maar dat heeft ze elke keer gedaan met een geweldig fiets en een geweldig loopnummer. En die is nu op mijn hoofd 5e geworden. Dus het niveau van de dames in Vieux-Beaucourt was best wel hoog. En die Daisy Davis, naam om in de gaten te houden.
Gaan we zeker doen. En wie won de mannenwedstrijd, Hans?
Ja, bij de mannen was het ook supermooi. Jack Hutchins. En die had ik wel als outsider gezet, maar niet als topfavoriet. Omdat, ja, Jack heeft niet echt een topseizoen gehad. Het is wel een paar top 10 resultaten, maar geen enkele uitschieter. Ik geloof een 12e of een 13e plaats bij de championship. Dat was zowat zijn absolute beste prestatie. En er waren nog een paar sterke Britten. En hij begon te lopen met Harry Palmer. En Harry Palmer had ik wel bij de favorieten gezet. Hè, de winnaar van Challenge Wales. En die hebben heel even samengelopen. En dan zag ik een klein verschil tussen Jack Hutchins en Harry Palmer. En dan dacht ik van, maar volgens mij, aan de loopstijl te zien, gaat Palmer zo dadelijk dat terug dichtlopen en ervan weglopen. En dan de volgende ronde was het andersom. En was het Jack Hutchins die ervan wegliep. En het gehouden heeft en toch wel voor een verrassende zege heeft gezorgd. En dan was het voor mij natuurlijk ook wel leuk om een halve Belg op 3 te krijgen. Ja. Die ook wel verbaasd opkeek dat een internationale speaker een keer zijn naam juist uitsprak. Want dat was gewoon Fabian Meeuwsen. Dat is een Belgische Zwitser, dus hij heeft de Zwitserse nationaliteit, maar Belgische roots. Dus hij heet gewoon Meeuwsen op zijn Belgisch. Maar natuurlijk, internationaal is er in het Engels en in het Frans niemand die Meeuwsen zegt. Dat is Meeuwsen of Meuzen. Of,
ja, hij zelf spreekt ook gewoon Nederlands, hè, geloof ik.
Ja, hij spreekt wel een woordje Nederlands. Dat doet hij niet zo graag, volgens mij, maar hij kan het wel. Net zoals Julien Hagen, overigens. Ook halve Belg, geboren in België en nu al jarenlang Fransman van nationaliteit. Maar ook hij spreekt nog wel dat woordje Nederlands. Die is 50 geworden in zijn eerste pro-race. Ook een naam om in de gaten te houden. Ja, en dan zag ik nog Louis Nayard. Die vond zelf dat hij niet zijn beste dag had. Maar ik vond dat niveau best wel hoog was in Vieux-Beaucourt. En ik denk een klein beetje opgeblazen in de achtervolging op de fiets. Merten Breye als jonge kerel, 23 jaar, goed gedaan. Top 10 en Thomas Kremers. Ik vond dat hij ook nog een hele goede run had. Die had het wat lastiger in het zwemmen. Maar ja, dat is naar goede gewoonte. En dan
hij gaf na afloop aan dat vooral het fietsen ontzettend zwaar was. En dat er geen moment was om rust te pakken. Uh-huh. En hij zei, ja, dat had uiteraard ook zijn weerslag op het looponderdeel.
Ja, maar hij heeft er toch nog redelijk wat te pakken gekregen in het lopen. En ik vond het er zeer goed uitzien. Dus, en ik had wel de indruk dat hij best nog wel tevreden was met de prestatie overal. Dus ook dat was mooi om te zien. Ja, ik zeg het overal eigenlijk een leuke wedstrijd. Jammer voor Noah Servet, die is uitgevallen, maar die had echt zijn dagje niet. Maar voor de rest, topstrijd gezien, mooie namen. Het zijn misschien niet voor de meeste triathlonfans de grootste namen. Maar ik vond wel, ja, mooie competitie. Dus het is een aanrader. Als je nog eens een wedstrijd zoekt voor volgend jaar, dat je denkt van, hey, einde van het seizoen, in plaats van naar de echt exotische orde te trekken, het is nog goed bereikbaar. Ja, Vieux-Boucco, absolute aanrader.
Alright, en dan wil ik alleen nog eventjes Maaike Voren noemen, anders zouden we één iemand overslaan, dat zou een beetje gek zijn.
Ja, ja, ja.
Zij stond namelijk natuurlijk nog wel aan de start namens Nederland en zij werd tiende. En eigenlijk, ja, het was ook op enorme achterstand van de snelste vrouwen, zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar zij gaf eigenlijk ook hetzelfde aan als Thomas. Hè. Het is toch wel het viel me op hoor, want meer profs zeiden dat. Het is echt wel een zwaardere wedstrijd dan je misschien op voorhand of op basis van het raceprofiel zou verwachten. En zij kwam daar ook achter en heeft wel een hele mooie dag gehad, volgens mij.
Ja, ja, ja.
Hans, dan hebben we volgens mij nu een best wel, misschien toch wel lastige discussie met elkaar te voeren. En dat gaat over Ironman Barcelona, maar dat gaat niet specifiek over die wedstrijd. Maar voordat we naar die discussie gaan, wil ik wel even één ding benoemen. En dat is natuurlijk de grandioze prestatie van Pim van Diemen. En het een houdt wel verband met het ander, daar komen we dan zo eventjes op. Maar dan ga ik het er eventjes bij pakken. Want Pim van Diemen, die noteerde de derde Nederlandse tijd ooit op een long distance. Mm-hmm. We hadden natuurlijk vrij recent Milan Brons, die bij Ironman Frankfurt de derde tijd noteerde. Alleen Menno Koa sneller. Maar nu hebben we Pim van Diemen, die 7:46:10 noteerde. Nou ja, iedereen die aan triathlon doet of één keer kort aan triathlon heeft gedaan, die weet hoe krankzinnig snel dat is op een hele.
Ja.
Kijk, Ironman Barcelona was... Of nee, ik wil toch nog even iets over Pim zeggen. Want ik vind dat wel op zijn plaats. Pim had natuurlijk een beetje een teleurstellende wedstrijd in Almere. En dat klinkt dan eigenlijk heel gek, hè, voor iemand mm-hmm. die, wat was het, zevende werd, geloof ik.
Ja.
Maar hij ging natuurlijk aan de... Hij lag heel lang tweede op de fiets. Toen reed ik ook naast hem op de motor en toen...
Ja, hij heeft gewoon een geweldige inhaalrace gedaan eigenlijk op de fiets. Hè.
Precies.
Op grandioze wijze op en over de groep met de favorieten gegaan. Waar je denkt als je daar komt aansluiten, in normale gevallen blijf je daar even een paar kilometer zitten. Maar hij ging gewoon erop en erover. Dus fietsen was indrukwekkend. Ja.
En hij oogde ook zo gigantisch sterk. Hè. Dat hebben we natuurlijk toen ook besproken. En uit alles bleek eigenlijk dat hij vol vertrouwen was en wel het idee had van, nou, ik kan nog wel eens die winst gaan pakken. Alleen, ja, hij ging eigenlijk helemaal kapot tijdens de marathon. Oververhittingsverschijnselen. Kwam uiteindelijk boven de 8 uur. Dus al met al best wel teleurstellend voor hemzelf. Dus hij had wat recht te zetten. En als je dan nu weer zo ontzettend sterk bent en eigenlijk toch wel een comeback maakt zoals je alleen maar kan dromen misschien. Dat vind ik echt heel knap. Zeker zo kort na Almere. Maar dan komen we gelijk op het discussiepuntje ook. Want die 7:46:10, dan wordt hij dus negende.
Ja.
En de winnende tijd, Jan Stratman, dat mm-hmm. is de vierde tijd ooit ook op een long distance. Ja. 7:28:25.
Ja.
Maar goed, al heel snel kwamen natuurlijk de reacties ook onder het artikel en terecht van, kloppen de afstanden? Nou
nee.
Ja, Barcelona, dan weet je, nou ja, precies, ja. Inderdaad, dan weet je het al. Barcelona is altijd aan de korte kant. En ook nu zat het er een paar kilometer onder. Dus
174 fietsen en 41 lopen. Dus ook de marathon was een kilometer te kort.
Ja, maar wat moeten we daarvan vinden, Hans? Is dat iets waar... Weet je, want kijk, je gaat natuurlijk nooit 180-42 krijgen.
Nee, ja, die hele discussie over homologatie van parcours, dat is nog wel een ding. Ik merk wel ook voor mezelf een bepaalde marge moet kunnen, maar ik denk dat we daar ook een maximum zouden moeten op kunnen zetten, dat je zegt van maximum 2% afwijking.
Maar dat is er, hè? Die marge is er, hè?
Ja, daarom. Maar ik bedoel, ook voor ons, als we zo'n wedstrijd bespreken, dat we zeggen van oké, dit valt keurig binnen de marge, dus is dat een tijd die we best wel kunnen beschermen. beschouwen als een supersnelle tijd. Hè? Want hier gaat het over een kilometer of 6 tekort. Ja, die toppers, wat doen die erover? 8-9 minuten, zelfs in die fase van de wedstrijd. Misschien zelfs nog iets sneller. Dus ja, als je dat er zelfs bij telt, dan heb je nog altijd supersnelle tijden. Hè? Telt bij Stratman 8,5 minuut bij en dan zit hij aan 7:40 en heeft hij gewoon ook, 7:36 of 37. Ja, dan heb je nog altijd supersnelle tijd. Dus,
ja, maar het is wel een hele andere tijd.
Het is wel een andere tijd, maar ja, ik vind tegenwoordig, want ik las jouw artikel en ik zat mezelf ook te bedenken van, want ik heb zelf ook die reflexen, want niet alleen Pim van Diemen, maar bij ons ook ja, Tom Valen en Tom Marië, die alle twee onder de 8 uur gingen in hun eerste triathlon. En dan denk ik ook van, oh, weet je, al die mannen die al jarenlang Ironman ervaring hebben en nooit naar Barcelona zijn geweest, die gaan waarschijnlijk nu ook kijken van, ja, maar ja, zo is het gemakkelijk. Maar zo gemakkelijk is het niet. Dus je moet het maar doen. Ook ja, al is het iets korter, dan is het nog altijd een topprestatie. Ja, 22 man onder de 8 uur. Maar dan merk ik ook dat wij best wel kritisch zijn. Ook bijvoorbeeld in het geval van een Milan Brons, die 7:57:16 doet. Dik onder de 8 uur zit dus. Ja, maar geen goede wedstrijd. En dan denk ik van, sinds wanneer hebben we het eigenlijk bij een sub 8 over geen goede wedstrijd? Dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Alleen, maar als er 22 zijn die onder de 8 uur duiken, ja, dan is dat ergens wel, want hij finisht op bijna een half uur. En in elke andere Ironman zou je zeggen van ja, op een half uur achterstand, ja, is geen goede wedstrijd.
Maar ik denk dat het wel goed is om daar iets nuance in aan te brengen. Want jij zegt dat we dan kritisch zijn op Milan. Volgens mij zijn we niet per se kritisch op Milan. Alleen wat wij in het artikel hebben opgeschreven is, kijk, Milan die zat op een gegeven moment in de achtervolgende groep, dezelfde groep als Pim, loopt dan de eerste 16 kilometer eigenlijk ontzettend goed, gaat dan goed mee met die mannen, maar begint dan eigenlijk te kraken en loopt kilometers van tegen de 6 minuten per kilometer. Ja, dan is het niet goed, Hans. Als als profatleet is dat gewoon slecht.
Ja. Ja, misschien is kritisch niet het juiste woord wat ik gebruik hierin. Maar het gewoon wil. Ik merk bij ons op de sociale media in het Franstalig landsgedeelte is iedereen lyrisch over Tom Valen, want hij is de allereerste Franstalige die onder de 8 uur duikt. Als ik heel eerlijk ben, dan zie ik bij Tom Valen een 19e plaats staan op 28 minuten. En denk ik van ja. Weet je, het is een geweldig debuut, want het is zijn allereerste full distance. Dus dat is goed gedaan. Maar langs de andere kant, dus ik heb bij mezelf ook zeg het, diezelfde reflex van daar wat kritischer naar te kijken naar die tijden. Terwijl er waren vroeger, dan zei je gewoon, ja, sub 8 is gewoon wereldtop. Maar nu, sub 8, dan moeten wij zelfs met een andere bril naar die resultaten kijken. Het is vooral dat wat ik wou benadrukken.
Maar en dat vind ik, dat is best misschien een interessante vraag die ik dan voor je heb. Want ik zag, nou, als je dan zelf Milan aanhaalt. Nogmaals, ik ben het ook met je eens. Hè. Als je sub 8 haalt, ook op een tekort parcours, dat, weet je, dat is hoe dan ook ontzettend knap. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik zag ook dat hij vooraf, want hij heeft natuurlijk Almere gedaan. Mm-hmm. Toen Frankfurt. Of nee, eerst Frankfurt, toen Almere. En nu dan Barcelona. Kijk, we kunnen, als je heel eerlijk en objectief ernaar kijkt. Ja, het is heel lastig, hè. Want in Frankfurt heeft hij echt, toen noteerde hij dus de derde Nederlandse tijd toen. Ja. Dat was ook volgens mij, wat was het? 7. Wacht, ik ga het heel snel opzoeken. Milan Frankfurt, dat was ook 7.
Langs, als je dit eigenlijk vanaf de zijlijn bekijkt en je kent niet zo heel veel van de sport en je gaat kijken naar zijn eindtijden, dan kom je dus tot de vaststelling dat hij Ironman Frankfurt, Challenge Almere Amsterdam en Ironman Barcelona alle drie onder de 8 is gegaan.
Ja, maar hier, ik heb de tijd even voor me. 7:48:46. Nou, dat is een wereldprestatie. Hè? Dat heb ik toen ook opgeschreven. Milan Brons stapt uit eigen schaduw met toptijd Ironman Frankfurt.
Ja.
Maar daar kwam ook bij, Hans. En dan is het een beetje wat jij net ook zegt. Hij werd daar wel, wat was het, 20ste of zo. En miste zijn slot voor Kona. Want dat was natuurlijk het grote doel. Nou, vervolgens Almere probeert hij het. Komt het er ook niet helemaal uit, zat hij weer mooi onder de 8 uur. Maar stond hij niet op het podium, werd hij vierde. Nou, dat was ook, noemde hij zelf, een teleurstelling. Was natuurlijk, hij wilde gewoon echt op dat podium misschien zelfs winnen. Nou, en dan heb je nu Barcelona, waar hij zeer waarschijnlijk stiekem ook hoopt op een slot voor Nice natuurlijk voor volgend jaar. Maar dan wordt hij ook weer, zit hij ook ver van achteren wat dat betreft. En ja, dan zie ik wel op zijn socials had hij dan van, nou, ik hoop dat ik 3 keer onder de 8 uur kan. Alleen dan denk ik, ja, maar wat heb je nou aan 3 keer onder de 8 uur? Want 8 uur is niet zo heel speciaal meer tegenwoordig. Hoe gek dat
Ja,
ook is.
maar dat is het hem net. Dat vinden wij misschien.
Ja, nee, maar als profatleet moet je toch naar het hoogste streven?
Ja, I know, I know.
Die,
ja, maar nee,
die 8 uur is niet speciaal meer. Ja.
Nee, dat is het. Maar de sport is de laatste 2 jaar zo hard veranderd. Ik bedoel, vroeger had je die statistiek van atleten die onder de 8 uur finishten. En als je dan ging kijken, dan zag je daar geweldige namen tussen staan. En dat was wel iets enorms. Ik bedoel, dat was mythes. Maar ondertussen, doet iedereen zo wat, bij wijze van spreken, onder de 8 uur. Wij hadden het voorbeeld dit seizoen met Tim van Hemel, die het geprobeerd heeft. 3 keer onder de 8 uur, geen slot voor Kona. Milan eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Die is nu ook 3 keer sub-8 gegaan, ook geen slot voor Kona. Het is, op dat vlak is de triathlonwereld wel veranderd. Maar ik blijf wel vinden, het blijven nog altijd knappe tijden. Het niveau is gewoon echt enorm vooruit gegaan. En ook als je weer kijkt naar Barcelona, hoeveel pro's daar aan de start staan en dergelijke. Als ik zelfs kijk naar de namen die voorin zitten, Tim, daar zitten best wel wat verrassingen tussen ook. Ik had niet meteen verwacht dat een Jan Stratman, dat is wel een grote naam, maar dat hij deze race zou winnen tegen een altijd sterk lopende William Heersch. Maar dan bijvoorbeeld Dylan Magnin. Ja, die ken ik goed. Heeft veel races in België gedaan. Woont niet zo ver van de Belgische grens. Ik weet al niet of hij nog in Frankrijk woont, overigens. Ik dacht dat hij tegenwoordig wat meer ook in Spanje resideert. Maar dat Dylan daar derde wordt. En dan, dan krijg je daar een paar namen die ik moet gaan opzoeken. Sven Thalman, zegt me niet zoveel. Die Spanjaard die vierde wordt. Mikel Ugarte, Ramos. Ook niet de grootste naam. Dan heb ik daar iemand die ik compleet niet ken. Federico Scarabino van Uruguay.
Ja.
Ja, ik bedoel, volgens mij is dat de allereerste top 10 plaats in een niet-Amerikaan of Zuid-Amerikaanse Ironman voor iemand uit Uruguay. Dan denk ik van, waar komen ze allemaal vandaan? Het is echt.
Maar dan heb je ook weer gelijk de discussie, want ik weet niet of je die reacties ook hebt gezien. Er waren best wel wat mensen die dan gelijk onder het artikel reageerden. Was Patrick Lange weer tweede geworden. En dat betekent, dat doen ze natuurlijk op die Mexicaan Rodriguez, hè, die toen eerste werd uit het niets en gedisqualificeerd werd uiteindelijk omdat hij dan doping had. Mm-hmm. Maar ja, Jan Stratman is toch ook geen onbekende. Hè?
Ze doen dan net
alsof je helemaal uit het niets komt, maar dat is ook niet de minste.
Nee, die kennen we wel al wat langer. Dus, discussie die dit weekend ook wel een keer werd tussen pot en pint gevoerd in Vieux-Beaucourt, hoor. Ook omdat er werd daar natuurlijk door de atleten op zondag niet alleen gekeken naar de pro's, maar ook naar de agegroepers die ze kennen. En ook daar weer snelle tijden bij die agegroepers. Ja, en dan ging het daar ook over van dat er geen dopingcontrole zijn voor de agegroepers. Dus iedereen is er wel van overtuigd. Daar zitten namen tussen die mogelijk langs de apotheek zijn gepasseerd.
maar Hans, moeten we misschien van de... in ieder geval in het geval van profatleten, moeten we dan niet gewoon, en met we bedoel ik niet wij specifiek, maar gewoon in het algemeen, moeten we dan niet af van überhaupt de discussie over tijden, wereldrecord, snelste tijden, nou ja, noem maar op. Want eigenlijk zegt het niks, hè, want we hebben natuurlijk al jaren, het is altijd al discussie geweest van wat zijn de weersomstandigheden.
Ja.
Maar nu blijkt eigenlijk gewoon, want dat zie je ook, hè, wedstrijdorganisaties, die gaan ook gewoon bewust op zoek naar iets kortere parcoursen wat dat betreft.
Ja, maar je hebt er een aantal die daarvoor gaan, die daarom bekend staan. Barcelona wil natuurlijk snelle tijden, daar staan ze onbekend. Nu ja, Barcelona, Calella. Ik heb het er nog met Jort over gehad. Hij zei, wij zijn niet het beste voorbeeld door het challenge Almere-Amsterdam te noemen. Maar goed, Almere-Amsterdam, dat is nog wel, dat ligt echt wel dicht bij elkaar. Maar Calella en Barcelona... Ja, dat is alsof je een Ironman in Amsterdam zou doen en die dan Ironman Rotterdam zou noemen, bijvoorbeeld. Dat is een beetje wat ik... En dan denk ik van bij ons, als je hem in Brussel zou doen, je noemt hem Ironman Antwerpen. Godjonge, het land zou op zijn kop staan. Dus dat is al een vreemde. Maar zwart, die uitspraak heb ik al een paar keer gedaan ondertussen. Maar staat bekend om een snel parcours, maar ook om het draften. En dan denk ik ook van, ik ben bij een paar pro's naar de fietstijden gaan kijken. Mm. Ja, en ik kan natuurlijk niemand gaan beschuldigen, want ik heb de beelden van de wedstrijd niet gezien. Maar ik zie bij een aantal ook wel opvallend snelle fietstijden. Verschillen bij de groepen ook bijzonder klein waren.
Ja, ik kan je heel de duidelijkheid over geven, Hans, want ik heb Pim van Diemen gesproken natuurlijk. En die zat dus eigenlijk in de groep achter de kopgroep. Hè? Dus dat was een groep van echt 15 man ongeveer. Ja. Milan Bon zat daar ook in. En hij zei eigenlijk, nou ja, ik ga het er gewoon even letterlijk bij pakken. Even kijken. Hij zei, en dan pak ik het er heel veel bij.
Ik ben benieuwd.
Ja, het was gewoon niet te doen. Ik heb een paar keer geprobeerd weg te rijden bij de groep. Maar de draft was veel te sterk. Als je met 15 man in een groep zit. In de vierde positie doe je letterlijk 50 watt minder. Ja. Dus ja, het is wel heel duidelijk. Er werd ontzettend gesteerd daar weer.
Ja.
Ja, staat die wedstrijd natuurlijk ook onbekend, hè?
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel heel zuur, hè? Als je zo'n superfietser als Pim bent en dat je je gewoon niet los kan rijden van zo'n groep, omdat iedereen gewoon te dicht op je gaat zitten. Ja. Dat is ontzettend frustrerend natuurlijk.
Ja, ja, en plus dan dus alle energie die je extra gaat verbruiken, hè? Want het is inderdaad. Dus dat blijf ik het vreemde vinden aan Ironman Barcelona. Maar die blijft super populair bij heel veel atleten.
Ja, logisch.
Ja, misschien wel. Ja. Goh, misschien moeten we eens een poll houden onder Nederlanders en Belgen die meedoen in Barcelona en vragen waarom doe je mee?
Ja, nou ja, ik denk dat dat vooral is omdat de stad natuurlijk aanspreekt. Ook al is het daar dan niet helemaal precies in het centrum. Wat dat betreft kan je misschien beter Challenge Barcelona doen, hè? Die gaat echt dwars door het centrum. Maar ja, weet je, het is gewoon een aansprekende wedstrijd. En daar is ook helemaal niks mis mee.
Mm-hmm. Alleen, ja, het is lekker warm, het is in oktober. Weet je, het is een beetje, voor veel atleten denk ik, zo'n laatste wedstrijd van het seizoen. En nog even in goed weer. Het was vrij goed georganiseerd. Ik weet niet of dat nu ook weer het geval was. En het leeft daar wel ook. Ik ben er zelf een paar jaar, ja, dat is ondertussen ook alweer, denk ik, 10 jaar geleden dat ik er geweest ben. En toen was de drafting ook al een dik probleem. Ondertussen is het aantal deelnemers nog groter geworden. Dus ik zag een enorm mooi filmpje van Paul Kay, mijn goede vriend speaker, met een clap die hij hield met alle deelnemers die klaar stonden voor de massastart. Ja, dat was wel kippenvel. Ik bedoel, die zaten allemaal in hetzelfde ritme, vond ik ook al straf. En dat zag er gewoon fantastisch uit, met een paar duizend man daar op het strand, heel veel supporters erbij. Helaas liep het daar wel iets later mis met een atlete die uit het water is gehaald en helaas onderweg naar het ziekenhuis overleden is. Die overigens blijkbaar zelf, het was een 41-jarige Russische triatlete, die zelf nog de arm omhoog had gestoken, dus die waarschijnlijk wel heeft gevoeld van oei, het gaat hier mis, uit het water is gehaald. En dan hebben ze die proberen te reanimeren, maar helaas overleden richting het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk ook ja, gewoon kutnieuws.
Vind je het niet raar dat daar heel veel verschillende verhalen over naar buiten komen? Want je leest dan inderdaad verhalen dat het om een 41-jarige Russische atlete gaat. Maar de organisatie zelf heeft een bericht online gezet dat het om een man gaat. Nou, er zijn verhalen dat diegene, of het nou een man of een vrouw was, toch bijna een half uur in het water heeft gedreven. Er zijn verhalen van de organisatie dat diegene inderdaad zijn hand of haar hand omhoog heeft gestoken om hulp te roepen en dan nog voordat ze was overleden aan de kant is gehaald. Ik vind het best wel gek.
Dat is inderdaad vreemd. Ja, ja. Ja, goed, ik ben er niet zo hard ingedoken, omdat ik zeg het, ik zat ook met Vieux Bocot, dus ik heb het op verschillende platformen zien voorbij komen en daar mijn informatie gedistilleerd, dus ik weet ook niet wat.
Ja, ik heb me maar gewoon gehouden aan het verhaal van de organisatie, omdat dat is in het geval van een overlijdensgeval wil ik daar toch heel voorzichtig mee omgaan.
Ja,
en dan denk ik, ja, als het dan niet klopt, dan kun je wel je in ieder geval houden aan het verhaal van de organisatie en gewoon daar naartoe verwijzen.
Ja, ja.
Maar
het is klote wat gebeurt. Wat ik wel opvallend vond, Tim, ook in internationale reacties, want ik was het ook op Slow Twitch aan het lezen, het aantal mensen dat daar reageren van, maar dat gebeurt ook bij mensen die gewoon thuis zitten met een hotdog naar het American voetbal aan het kijken zijn. Dan denk ik ook van, is dat een beetje om te vergoelijken van triathlon is niet gevaarlijk en je moet maar goed getraind zijn, bla bla bla. En ja, ik vind dat wel vreemde reacties. Dan denk ik van, denk toch eens even na. Er is iemand overleden. Moet je dan zo gaan reageren?
Nou, weet je wat ik nog erger vond, Hans? Er waren ook gewoon reacties van mensen die zeiden, letterlijk, ook onder ons artikel zelfs, tja, dit gebeurt gewoon. Dat vind ik wel bizar, hoor.
Ja, ja.
Maar goed, ieder... Ja,
het zou niet moeten mogen gebeuren. Wel.
Nee, nou, dat gezegd hebben. Het was wel een grote smet op de wedstrijd. Voor Nederlanders...
Overigens, ook, nog één dingetje. De winnares bij Ironman Barcelona. Ook wel de moeite. Dat is de... Ja, de verraadster Marta Sanchez. Want die stond namelijk op mijn lijstje als absolute topfavorieten voor Challenge Vieux-Boucault.
Ja, ja, ja.
En redelijk last minute daar nog ingeschreven. Dus ik denk dat zij pas op het, ook pas op het einde besloten heeft van ik ga toch Barcelona doen. Ik denk vooral dat ze even wou kijken van hoe zijn mijn benen na Nice. Want daar werd ze top 6 op het WK. Dus ik dacht al, ik zeg zo kort achter Nice hier meteen terug aan de start staan in Vieux-Boucault. Dat wordt nog wel wat, dat wil ik nog wel even zien. Ja, en dan was ik bezig met de voorbereiding van de pro-briefing en kwam er een Spaanse atleet bij mij staan en die zei nee, Marta is in Barcelona, die komt niet. En toen dacht ik van oké, dus die gaat gewoon, wat is het nu? Goed 2 weken zeker, hè, dat het geleden is?
3, denk ik.
Of 3. Ja, 3 weken na Nice inderdaad. Doet hij dan gewoon Ironman Barcelona en wint in ook daar een goede tijd. Dus dat is wel een jaarpetje af voor Marta, die... Ja, wel knap, absoluut.
Ja, en ze heeft gewoon van start tot finish aan de leiding gelegen. Hè? Want ze kwam als eerste uit het water. Werd toen nog gevolgd door Sarissa de Vries. Op een paar minuten al. En heeft gewoon tot de finish niemand teruggezien. Voor Nederland ook een toch wel teleurstellende dag wat dat betreft. Want zowel Sarissa de Vries, Helene Moes en Diewertje Bak zijn alle 3 uitgestapt.
Ja, ja. Sarissa nog wel een hele tijd in tweede positie gefietst, zag ik in de app. Ja, en ik denk dat zij nog niet op het niveau zit dat ze alle marathon volledig pijnvrij kan lopen. Dus ik vond dit al wel mooi dat ze nu in haar comeback goed gezwommen, goed gefietst. Alleen, ja, dan nog... Die marathon, laten we hopen dat die er binnenkort ook weer terug uitkomt. En dat ze nu wat rust kan nemen om daar helemaal terug aan te werken.
Nou ja, goed gezwommen. Ik wil niet de sfeer verpesten. Maar Sarissa de Vries verwacht ik eerlijk gezegd niet op 4 of 5 minuten van Marta Sanchez.
Ja, het is wel Marta Sanchez, hè?
Ja, dat wel. Maar Sarissa is natuurlijk ook een topzwemster, hè?
Ja, ja.
En dan vind ik, kijk, als je een minuutje, 2 minuutjes, maar 4, 5 minuten vind ik wel veel, hoor.
Ja, ja, ja. Ja,
maar goed, het is fijn om te zien dat ze in ieder geval weer aardig mee kan en dan hopen dat die marathon snel weer volgt. Dan hebben we wat dat betreft de grootste dingen wel weer gehad van het weekend. Super trio gekeken, Hans?
Nee, de grootste dingen gehad... Een wereldbekerpodium voor België, wat vind je daarvan?
Dat is zeker waar, ja. Daar heb je wel een terecht punt. Want we hadden natuurlijk de World Triathlon Cup in Rome, hè?
Ja.
Wie stond er op het podium, Hans? Wat was het voor race?
Een hele lastige race in Rome. Met heel veel valpartijen, heel veel regen namelijk. Dus hadden gewoon eigenlijk de hele tijd slecht weer. En heel veel dames die onderuit gegaan zijn. Jolien Vermeijlen derde geworden.
Echt goed.
Dus echt wel een goede wedstrijd. Ze was er ook super tevreden mee, vertelde ze mij. Het debakelen van Parijs, waar ze door die valpartij... Ja, debakelen is eigenlijk niet het juiste woord in haar geval. Ze heeft gewoon pech gehad met die valpartij. Daar had meer in gezeten. Natuurlijk het debakelen wel van dat de Belgian Hammers niet hebben deelgenomen aan de mixed team relay. Dan zat ze met die krampen vorige week in de WTCS race. En nu was ze wel... dat was op het EK. Want de WTCS heeft ze niet gedaan in Weihai. Dat was het EK in... ik ben kwijt waar het EK ook alweer was. dat is niet zo belangrijk. En nu had ze gewoon terug een goede wedstrijd. Ook wel weer geluk gehad, want ze zat mee in een kopgroep van 6, waar de 2 vlak voor haar onderuit gingen. Ze zei, ja, daar heb ik wel een tijdje moeten fietsen om terug te komen, want daar wel wat tijd verloren. En dan zei ze van, ja, we hebben eigenlijk nog keihard gewerkt, maar het was een lastig parcours. En dan zeker met de regen erbij, met de valpartijen. Maar dan is toch de grote groep komen aansluiten. En dan heeft ze een supersnelle wissel gedaan en ze zei zelf tegen mij op haar eigenste ontwapenende manier, zoals Jolientje altijd is, ze zei, ja, ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar het was mijn beste wissel ooit. Maar ik zou niet kunnen zeggen wat ik nu anders gedaan heb dan anders.
Het EK was in Vichy trouwens.
Ja, Vichy. Ja, voilà,
ik heb het gelijk even opgezocht. Ja. Maar ik vond het wel mooi hoor, want ik heb de wedstrijd van zowel de man als de vrouw live gekeken en... Ik was positief verrast door Jolien Vermeijlen. Niet omdat ik niet denk dat zij goed genoeg is voor een derde plaats. Maar ik vond dat ze gewoon ontzettend sterk racede. En kijk, het looponderdeel werd ontzettend hard gemaakt door Nina Eim, hè, die uiteindelijk ook won. Mm-hmm. En Alisa Konig, die probeerde er een beetje achteraan te rennen. En dan Jolien Vermeijlen steeds in derde positie.
Ja.
En met nog, wat zal het zijn geweest? Ik denk een meter of 1500... tot de finish. Ja, toen verplaatste Nina eigenlijk nog even een versnelling. Toen kwam Jolien Vermeijlen al een beetje op het elastiek te hangen.
Ja, en ja, Jolien zei tegen mij, ze zei, ja, het was duidelijk, Nina had nog een cartouche over en ja, ik niet meer. Dus nee, dat was...
Ja, het is grappig, want dat zag je ook echt duidelijk er aan af. En toen zag je dus ook op een gegeven moment dat Jolien steeds meer naar achter ging kijken. Nou, dan weet je het al. Dan hoopt ze nog alleen die derde plaats te verdedigen en niet meer heeft ze niet meer de illusie dat je die eerste of tweede plaats kan pakken. En ja, Hans, dat weet jij natuurlijk ook. Dan is een kilometer, 1500 meter, is echt nog ver, hè, als die vrouwen van achter komen.
Ja.
En op de manier waarop ze hem dan gewoon veilig stelt. Ja, ik vind het toch wel knap, hoor.
Mm-hmm. Nee, dus, ik heb ook petje af voor Jolien. En een goede wedstrijd gedaan. En weet je, goed voor het vertrouwen ook. En zo nog even voor het einde van het seizoen. Ja, dat is, ja, is goed meegenomen, denk ik dan, voor haar. Ja, en bij de mannen een beetje verrassing, die Yannis Seguin. Maar ja, goed, we hebben nu een paar keer gezegd dat hij verrast. Het is niet meteen de Franse naam die je voorin verwacht. Maar ja, wat al te zeggen over nummer 3, Baptiste Passemaar. Ja, dan heb ik ook even moeten naar gaan zoeken van wie het is. Dus ja, ook op World Cup niveau. Die Franse jongen, dat blijft toch wel apart, hè?
Ja, moeten we er wel denk ik ook bij zeggen, Hans, dat heel veel grote namen er natuurlijk niet waren.
Ja,
hè?
Ja. Nee, klopt, inderdaad.
Dat vind ik altijd wel het nadeel van zo'n Olympisch jaar. Dan zie je eigenlijk dat de wedstrijden na de Olympische Spelen, dus een beetje nu dat najaar, ja, dan zie je toch wel een paar van die wedstrijden waar gewoon heel veel grote namen niet aan de start komen. En aan de ene kant denk ik, ja, oké, dat is ook wel weer leuk, want dat zorgt voor een hele onverwachte, onvoorspelbare strijd. Aan de andere kant wil je ook wel gewoon die grote namen zien racen met elkaar, hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, goed, dat blijft ook een beetje eigen aan de fase van het seizoen waarin we zitten ook. Want zelfs in een niet-Olympisch jaar blijf ik dat ook vaak hebben met die World Cups. Ja. Binnenkort komt de Grand Final eraan. En dan zie je ook vaak dat de grotere namen zich nog wat sparen voor die Grand Final. En natuurlijk voor de Super Try. Hè? Want ja, wie wil die wedstrijd missen? Ik bedoel, dat we zijn echt. Ja, ik bedoel, dat was wel het hoogtepunt alweer van het weekend, Tim.
Maar Hans, ja, dan moeten we toch even een kritische
loop. Ik blijf overigens wel, de rode draad in het verhaal is dat er alweer geen verslag op Triathlon verweest van Supertry. Dus ik bewaar Supertry speciaal voor de podcast.
Maar wat vind jij nou leuker, Hans? De Supertry of toch de Afrika Cup? Maar Hans,
De Afrika Cup is grappiger. Dat is leuker.
Maar even over serieus, over de Supertry. Kijk, wij hebben als Nederland natuurlijk één deelnemster, hè? Barbara de Koning. Ja, moeten we daar nou kritisch over zijn of niet? Want zij heeft...
Nee.
Ik
stelt de vraag.
Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover nadenkt. Want kijk, ik ben toch wel geneigd te zeggen dat als je 4 keer aan de start staat en 4 keer vroegtijdig wordt geëlimineerd, nu zelfs al voor de helft van de wedstrijd, ja, heb je daar dan wat te zoeken?
Ja, het niveau is te hoog voor haar. Ik denk dat een conclusie is. Maar het geeft ook een beetje aan hoe die Super Try is. Ik bedoel, je zit daar met de absolute topnamen die het bijzonder snel maken. En dan zit je met een super jonge Barbara de Koning die dat niveau nog niet heeft. Dat is een vaststelling en ik hoop dat zij daar naartoe kan groeien. Ik moet het heel eerlijk zeggen, ik vond het verrassend dat zij in het Supertry peloton zit. Want dat is niet meteen de eerste naam die je zou verwachten als je kijkt naar de Nederlandse dames. Natuurlijk is zij een beetje de vaste reserve geweest achter Rachel en Maya.
Ja, maar Hans, het is toch heel simpel. Rachel en Maya, die hebben waarschijnlijk helemaal geen interesse om dat.
Nee, voilà. En dan, als er dan wordt gekeken naar Nederland, dan is het, dan gaan we richting Barbara de Koning. Want ja, bij de mannen is het ook. Ja, daar heb je eigenlijk niemand die het afgelopen jaar... Ook. Misschien Mitch nog, ja, inderdaad. Maar ik denk dat die daar ook voor past. En net hetzelfde aan Belgische zijde. We hebben het gehad ook met dingen met Hanna de Vet, die het vorig jaar heeft geprobeerd in Supertry. Dat was nog wel leuk, omdat Hayden Walter dan ook bij is. Maar je zag ook, dat was absoluut haar ding niet. En het blijft iets heel specifieks. En het is een leuke, maar ik denk, ja, weet je, als er niet zoveel geld achter zat, ik denk dat er heel veel van die pro's zouden bedanken voor Supertry, hoor. Dat,
ja, maar zou je niet, als je zo'n Barbara de Koning bent, zou je niet gewoon beter kunnen zeggen van, joh, ik ga me gewoon lekker focussen op die OD's?
Ja, maar je zit wel tussen de absolute wereldtop, je maakt deel uit van zo'n team.
Ja, maar
het is
Hans,
ook niet alleen de individuele prestatie. Ja, I know.
Je reist letterlijk naar Toulouse, je reist naar Chicago, Boston, Londen, geloof ik uit mijn hoofd. Maar je race 10 minuten, letterlijk 10 minuten.
Ja. Ja.
Dat gaat toch nergens over?
Ja, ja.
Je wordt er niet beter van.
Nee. Ja, nee. Maar ja, ik denk, langs de andere kant nog wel leuk van deel uit te maken van dat circus, als je er een keer bent. Maar,
dat snap ik.
Ja, ach ja, ach ja. Niet te lang blijven ze blijven stilstaan. Wie heeft er gewonnen?
Nee. Wie heeft er gewonnen? Nou, dat zegt ook al wat. Daar moet ik echt even goed over nadenken. Even kijken. Het was natuurlijk Georgia Taylor Brown. Hè? Die pakte de derde uit 4 wedstrijden. Die werd de eerste keer tweede. En heeft daarna 3 keer op rij gewonnen. En bij de mannen was het voor het eerst Vasco Vilaca. Dus dat was ook wel tof. Ja. En nou, het was natuurlijk nog spektakel. Hè? Aiden Wild die een stuk zonder schoen heeft gerend. Maar ik moet je heel eerlijk toegeven, Hans. Jij doet er geen verslag van. Ik kijk met een schuin oog. Omdat Barbara natuurlijk daar dus aan de start staat. Maar verder interesseert het me eigenlijk ook niet heel veel. Nee, en je ziet het ook gewoon aan de lezersaantallen. Onze lezers vinden het ook niet bijster interessant.
Nee. Weet je, dus, dat merk je sowieso. Als er geen Belgen aan de start staan bij ons, is dat net van, net van hetzelfde. Ja. Bij ons nog vrij veel lezers voor het verslag van het Belgisch kampioenschap duathlon.
Ja.
Dat dit weekend plaatsvond op de sprintafstand. Het is dus weer bijzonder. Vorige week hadden we het BK Long Distance duathlon. Dit weekend hadden we de sprintafstand. En volgende zondag is het BK Cross duathlon. Met veel dezelfde namen. Die 3 doen op 2 weken tijd.
Okay.
Dat is toch wel weer erg bijzonder qua selectie van de kampioenschappen. Maar goed, er zijn nog niet superveel kandidaten voor een BK, dus dan moet je het rooien met wat er overblijft. Arnaud de Lee gewonnen. En dan een heel opvallende, want wij hadden ook het WK Gravel natuurlijk in België, waar best wel wat duatleten en triatleten aan meededen. Met een paar leuke resultaten daar ook nog tussen. Sepp Odijn onder andere niet slecht gedaan. Maar op het BK Duatlon kregen we het omgekeerde. En kregen we een profwielrenster die de Belgische titel pakte, Julie van de Velde. Ah. In haar tweede duatlon ooit. Op het lastige parcours in Occhier, vlakbij Luik is dat, in Wallonië. Het ging daar nogal omhoog en die is gewoon 3 minuten weggereden op de fiets van de rest en heeft het dan gehouden tot op de streep. Dus best wel een verrassing. En dat maakt het ook wel mooi, want op die manier staat duatlon een beetje extra in de picture, omdat je dan weer de wielerpers krijgt die dit oppikt en schrijft over de nationale titel van Julie van de Velde. Ik kan me voorstellen, Tim, dat een paar duatletes niet zo heel blij waren met de wielrenster mee aan de start.
Ja.
Langs de andere kant is het goede reclame voor de sport. En ja, ik hoop dat jullie nog wat meer duatlons gaat doen, want ik denk dat die wel, als het wat een selectiever parcours is en ze werkt nog wat aan haar lopen, want dat was eigenlijk niet slecht. Ze was in de eerste run was ze redelijk goed mee met de betere dames, dus is misschien nog wel een talentje voor de toekomst om mee op te pikken richting de internationale competities.
Alright, Hans. Dit weekend hebben jullie dus nog wel een mooie wedstrijd in België, maar over het algemeen is het wel even een rustig weekendje.
Mm-hmm.
Maar ik moet wel zeggen, Hans, ik weet niet hoe het met jou is, maar het begint bij mij nu toch best wel een beetje te kriebelen. Want in de weken daarna hebben we dan de PTO T100 in Las Vegas en dan is het gewoon alweer tijd voor Kona, hè?
Ja.
Ik heb er zin in, hoor. Jij niet?
Ja, ik ook.
Ik heb er echt wel weer een beetje... Nou, eigenlijk een beetje wat we natuurlijk met Nice bespraken, hè, dat het nog niet zo leefde.
Mm-hmm.
Ik heb het nu met Kona des te meer eigenlijk.
Ja.
En ik kan wel zeggen dat ik er echt zin in heb. En ik zat ook even te kijken. Sam Laidlow is aardig in vorm. Heb je zijn training gezien?
Ja. Ja.
Goh, die heeft gewoon even een Noorse trucje eigenlijk gedaan. Hè? Want ze hadden natuurlijk vorig jaar... waren het Bloemenveld en Eden die natuurlijk in de week voor het WK... dat was echt krankzinnig, dat was volgens mij 5 of 6 dagen van tevoren... gewoon 180 fietsten en een marathon liepen in wedstrijdtempo.
Ja.
Laidlow heeft even die tijden verbeterd. Oké, hij zit nu nog natuurlijk wel verder voor de wedstrijd. Hè? Het is nu nog 2,5 week. Maar hij is in ieder geval in vorm. Maar Hans, het gaat zo vet worden, die strijd tussen, nou, ik denk Bloemenveld, Eden en... Of nee, sorry, Bloemenveld, Dietlef en Laidlow, denk ik.
Ja, ja. Ja, en de Colonel?
Nee, dat zie ik helemaal niet gebeuren.
Want hij is ook weer aan het vloggen en zijn training aan het posten en dergelijke. Ja, het ziet er wel leuk uit. Alleen, ja, ik weet het niet. Weet je, met het seizoen wat hij gehad heeft, denk ik van... Wie weet, maar ik denk niet dat hij mee gaat spelen voor de winst. Maar het zou zo mooi zijn als het wel zo was, weet je?
Ja, het zou echt vet zijn. En ja. Hij wordt natuurlijk... Kijk, hij wordt natuurlijk wel begeleid een beetje en ondersteund nu door Jan Frodeno, hè? En ja, dat is wel iemand die op zich weet hoe het werkt.
Ja, ja. Dus, tenminste, ja.
Ik ben heel erg benieuwd. En nou ja, Hans, het zou toch wel heel vet zijn als Lionel gewoon ineens wint daar, hè?
Ja. Ja, dat wel. Dat zou echt wel... goh, jongen, echt, ja, dan ontploft triathlon, denk ik.
Wanneer ga jij erheen?
Normaal gezien 21 oktober. Okay. Want ik ben nog volop poker aan het spelen. Dit moet als pure horror klinken in jouw oren. Want jij bent iets gestructureerder op dat vlak als ik. En iets preciezer qua voorbereidingen. Maar ik ben nog een pokerspeler met mijn vluchten. Okay. Dus ik heb vorige week nog een vlucht van €800 laten schieten. Omdat ik dacht, dat kan nog goedkoper. Diezelfde vlucht staat nu aan, ik ben net even gaan kijken, €1.296. Dus okay. ik op dit moment zit ik eigenlijk met niet de beste kaarten. Maar ik hoop dat er zo dadelijk toch nog wel een betere hand aankomt, zeg maar, om het in pokertermen te zeggen.
En hoe lang ga je pokeren dan?
Het ergste wat ik al gedaan heb, is tot 7 dagen voordien. Dus dat, maar dan wordt het echt wel spannend, want dan kan het zijn dat je... Want dan weten ze, de luchtvaartmaatschappijen ook van, ja, nu zit je echt wel last minute.
En heb je dan ook een bepaald bedrag in je hoofd waarvan je zegt, nou, als hij 700 is... Of
ja, 700 is nu een beetje okay. Ja. Okay. En dan denk ik ook, weet je, als ik dan €500 meer moet betalen, ja goed, dan is het zo. Huisje is gehuurd, ik moet alleen nog de auto huren. Maar dat heb ik ook al wel voorbereid, want dan moet ik gewoon precies weten wanneer ik toekom. En dan staat alles. We hebben een leuk huisje gevonden, niet zo heel ver van het gebeuren, maar wel wat weg uit het centrum. Dus niet aan de kust, maar dan een paar kilometer uit het centrum, dan zit je wat rustiger. Dat heb ik de afgelopen jaren geleerd. En dat is wel ontspannen, want als je aan de kust zit op AliDrive zelf, dan zit je ook midden alle drukte en dan zit je vooral de dagen voor de wedstrijd en op de wedstrijddag zelf zijn daar gigantische files om daar 's ochtends te geraken. En dan kan je beter wat verder wegzetten en wat verderop parkeren en dan wat langer te voet gaan. Dus dat zijn dan wel de extra ervaringen die je hebt, die je kan meepikken. Dus ja, het is nog even poker blijven spelen en Skyscanner cookies uitzetten en 's nachts proberen. Ik heb gisternacht nog geprobeerd, maar want je hebt zo'n aantal gespecialiseerde blogs waar ze tips geven over wat zijn de beste momenten om te boeken. En dan zei ze ook van, ja, je moet een VPN installeren en dan een land aanduiden waar de prijzen normaal gezien wat goedkoper zijn. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dan geven ze meestal de raad van dinsdag tijdens de nacht rond 2 uur, 3 uur, dan vind je vaak de interessantste prijzen. Maar ik denk dat die luchtvaartmaatschappijen ondertussen ook meelezen. Denk je ja, van, ja, op dinsdag moeten we een goede prijs hanteren. Dus ik blijf de komende dagen nog even proberen en is het niet zo, dan gaan we wat meer betalen. Op zich valt €1.200, €1.300 om over en weer over de oceaan te trekken. Op zich ook nog wel best mee, dus dat is
zeker
wel...
Dat is een prima prijs voor Kona, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan later natuurlijk uitgebreid vooruitblikken op Hawaii. Ja, dan gaan we ook weer onze glazen bol erbij pakken.
Ja. Ik ben overigens nog over één ding aan het twijfelen. Ben ik altijd aan het zien, want Pieter Hemerijk had mij getriggerd. En hij zei, ja, ik kom toch naar Las Vegas. En van Las Vegas naar Kona is niet zo heel duur. En het is niet zo heel lang vliegen. Alleen de wedstrijd, die 100 van volgend weekend, of over 2 weken is dat... Lake Las Vegas, is aan Lake Las Vegas. En dat is eigenlijk een redelijk duur resort, om het op Belgische manier te zeggen. Het is een beetje het knokkenheist van Las Vegas.
Okay.
Dus het is allemaal wat chiquer. De hotels zijn daar super duur. Het atletenhotel zit volledig vol. En om iets betaalbaars te vinden in de buurt, ja, dan moet je echt wel richting de strip. Maar dan zit je weer op kilometers van die wedstrijd. Dus ik ben nog een klein beetje aan het overwegen van misschien ga ik nog een paar dagen vroeger en ga ik de T100 meepikken. Maar dat weet ik dan nog wel te zeggen volgende week.
Maar ik hoor het allemaal, Hans. Mensen hoeven vooral niet triathlon BE in de gaten te houden deze week, want jij bent alleen maar aan het pokeren. Je schrijft helemaal geen artikels meer.
Ja, dat lag nu vooral overigens aan Vierboeko. Dus ik heb nog heel wat in te halen. Maar maandag en dinsdag was het wat rustiger. Maar nu gaan we weer volop. Want ook, ik zeg het, Ironman Barcelona hebben we ook fantastische agegroepresultaten. Oh ja, ik wou er eigenlijk ook nog eentje echt effectief vermelden in de podcast. Nog één ding, hè? Ja, Tim, nog één dingetje. Nee, maar dat wou ik nog wel even zeggen. Evelien de Grendelen, triathlon mama. Zij heeft wat absoluut triathlon talent op de wereld gezet. Maar je merkt dan van waar de sterke genen komen. Ze heeft haar agegroep gewonnen in Ironman Barcelona. En waar dan altijd de aandacht vooral naar de kids gaat, had ik deze keer zoiets van, nu mag de mama eens zelf in de picture staan. Dus Evelien, fantastisch goed gedaan.
Alright, tof. Dan is dat een mooie afsluiter. En dan gaan wij, Hans...
Oh, nog één? Nee, is niet waar.
Nou, dan ga ik gewoon door met mijn afsluiting. Want we zitten bijna halverwege oktober. Ik zei het al, één weekendje even een beetje rustig aan. Maar daarna komen er echt weer hele vette wedstrijden aan. Hele grote wedstrijden nog om het seizoen straks mee af te sluiten. Dus we hebben nog genoeg om naar vooruit te kijken. En we hebben ook nog zeker genoeg om lekker met elkaar te bespreken in de volgende afleveringen van Triathlon Praat. En dan rest me eigenlijk één ding nog, Hans. En dat is te zeggen, tot volgende week.
Tot dan.